Met de tweede gast van vanavond, die is met een nieuw boek uitgekomen, De Zoetheid van Geweld. Wat een prachtige titel om weer een boek mee uit te brengen. Een titel die gaat over, ja, een boek wat gaat over, echt een Mannen-Uphof boek is het, vind ik. Echt een Mannen-Uphof boek. Waarin mensen aan elkaar zitten, waarin mensen elkaar een beetje in de weg zitten, waar mensen elkaar wurgen, dan weer omhelzen. Oh, trek. 1995 brak ze door met een verhalenbundel, Begeerte. Oh, ik weet nog heel goed, mannen, dat ik jouw boek kocht op de ACO, of de Bruna van Leiden Centraal. Ik was daar begonnen aan mijn studie. En het was toen 1996 dat ik het boek kocht, hoor. En ik begon te lezen. Dat zeg je dan, hè? On-Nederlands. On-Nederlands goed vond ik het, weet je wel. Hè? Terwijl alsof het iets wat Nederlands is niet goed kan zijn. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik vond het fantastisch en ook wel gruwelijk om te lezen. Maar wat ik heel herkenbaar vond, en daar wil ik met je over praten. Kom dus naar voren, zo snel als je kan. Is dat familie en mensen. Man, een ophop, groot applaus. Ik praat gewoon rustig verder. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent, hè. Zo, praat ik te veel? Schenk lekker voor jezelf in.
Ik vind het goed, want dan luister ik.
Oké, want je bent zelf ook een kwebbelkous, hè? Ja. Je praat zelf ook graag, hè?
Ja.
Beetje door bij het publieke intellectueel. Dat hij onafgebroken aan het ouwe hoeren is over de wereld.
Ja, en ik zat net te denken, goh, ik moet eigenlijk eens leren om dat niet te doen.
Ja.
Want je kan als schrijver... Ik luisterde naar de muziek en toen dacht ik, wat is het eigenlijk heerlijk om... je speelt, je zingt en dat wat je doet, dat is heel direct bereikbaar voor de luisteraar. Dat is eigenlijk met literatuur ook, maar op de een of andere manier verwachten schrijvers van zichzelf en verwachten publiek ook van schrijvers, dat het verhaal eromheen eigenlijk belangrijker is dan wat zich in het boek bevindt. En ja, dat bevestig je als je, zoals ik, best graag en veel praat. Dit zijn de enige plekken waar ik aan het woord kom.
Ja. Je rechtvaardigt door zo te praten de ontroering die er gewoon in zit. Daar hoef je niks voor te doen. Ja. Als een lezer het boek oppakt en begint te lezen, dan word je geraakt. Waarom zouden we er nog bij moeten praten?
Ja, eigenlijk is het niet nodig. Maar,
Zullen we dan gewoon voor de grap nu 20 minuten stilzwijgen?
Stilzwijgen, ja. Nee, dat zou ik niet kunnen volhouden. Nee.
Manon, je bent nu... Na een heel kort tijdbestek ben je 3 keer in Den Haag. Hartstikke leuk, welkom. Vanavond, over een paar dagen, ga je in gesprek met deze mevrouw. Katie Roy...
Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik haar naam uitspreek. Ik heb er maar van gemaakt, Katie Roy. En
over de rommeligheid van het leven.
Ja, en dat is ook precies... Waar het over gaat, wat heel erg mooi is aan haar boek. Dat is eigenlijk een insteek. Ik weet niet of u onlangs Wim Brands hebt gezien op bezoek bij Lionel Shriver.
Heeft u Wim Brands gezien? Kunnen we verder praten.
De mensen die het niet gezien hebben, soms komen in je eigen schrijversleven ineens een aantal dingen heel erg mooi bij elkaar. En dit boek, ik weet eigenlijk niet... Oh, dat is me aangeraden door een jonge auteur. En dat ben ik gaan lezen. En toen dacht ik, goh, wat is het eigenlijk verrukkelijk om precies in het Nederland van nu... waar we eigenlijk heel erg veroordelend en hard met elkaar omgaan... en waarin we een soort meetlat langs de levens leggen... hoe ze eruit zouden moeten zien... om een boek te lezen van een vrouw die eigenlijk de lof bezingt... van slordige levens. De levens die we namelijk echt leiden. Niet de levens zoals we die zouden willen leiden... maar de levens zoals ze uiteindelijk uitkomen te zien.
Daar heb je toch moed voor nodig om dat te durven zeggen?
Om het te durven zeggen, maar ook...
Daar moet je toch ontzettend veel ballen voor hebben, ook als vrouw?
Ja, je moet heel...
worden we gedwongen om netjes binnen de lijntjes te kleuren en te zeggen.
Ja, maar ook om het op het moment als dat niet zo gaat, om dat dan af te keuren.
Ja. Ja,
dus bijvoorbeeld de vrouw met 3 kinderen van 3 verschillende mannen. Ja, dat breng je niet als iets waar je dan heel erg trots mee bent. Dat is niet het plaatje
Terwijl
van
eigenlijk,
staat,
die vrouw is zo'n godin. Die doet het fantastisch. Die heeft het helemaal... Ja, die kinderen gelukkig zijn tenminste. Laat die mannen maar wegrotten. Die kinderen, dat is gewoon...
Dat is het mooie van Katie Roy. Zij leert je om om op een andere manier naar die slordige, de slordige werkelijkheid van onze levens
te kijken.
Als ik kan,
kom ik luisteren. Want ja, die vrouw wil ik ontmoeten.
Ja, ik ook.
Weet je, ik denk ook, en nu ga ik naar het plaatje van die van. Weet je nog wel, Leno, weet je nog? Wel, kom maar op, laat die familie maar zien. Zet die vinger eens erop, op die computer. Kom maar. Ja, kijk, nou ja, dan dit is dan het strakke, de strakke maatvoering van een huishouden, allemaal aan het lijntje. Maar dit is de 19e eeuw en zo. Hier doet die familie alsof ze het allemaal op orde hebben. Het burgerlijk ieder jaar, alles klopt netjes. En zo. Maar eigenlijk hebben wij, ik kom ook uit een grote familie, jij helemaal. Maar we hebben in die grote families geleerd hoe verrukkelijk het is om in die slordigheid te leven.
Ja,
die rommeligheid.
Weet je, ik zou niet zeggen dat het alleen maar verrukkelijk is, maar het is een werkelijkheid die we, denk ik, heel erg vaak voor elkaar onder het vloerkleed moffelen. En dat maakt mensen ontstellend eenzaam. Om heel even terug te komen, want er zijn nu een aantal schrijvers wiens werk ik aan het lezen ben, soms fictie, soms non-fictie. Ja. En waar ik me dan zelf als schrijver enorm door getroost voel, dat je een vriendschap voelt met auteurs, de andere schrijver die ik toevallig ook mag interviewen, maar dan in november, en ik meen ook in Den Haag, bij Crossing Border, dat is Andrew Solomon, en die heeft een schitterend boek geschreven wat dan rond die tijd ook in Nederlandse vertaling uitkomt, Far From the Tree. En we weten allemaal, we kennen het gezegde, appel valt niet ver van de boom.
Ja.
Wat willen ouders als ze een beetje tevreden zijn over zichzelf, dat hun kinderen op hun lijken en het lijntje keurig voortzetten. En hij gaat in een zeer dik, uitgebreid boek eigenlijk in op al die gevallen waarin kinderen dat door allerlei omstandigheden en oorzaken eigenlijk ver van die boom terechtkomen. Far from the tree. Hij gaat in op kinderen met dwerggroei, kinderen die doof zijn, kinderen die zijn voortgekomen uit een verkrachting, kinderen met een verstandelijke beperking. En hij heeft dan gefocust vooral op de gezinnen en de families waarin daar wel heel veel moeilijkheden en problemen mee zijn, maar waarin toch uiteindelijk de behoefte van de ouders om van die kinderen te houden en daarmee om te leren gaan, centraal staat. En dat is voor mij een enorm fijn boek, omdat ik vaak schrijf over slordige levens, over slordige mensen. Ik kom zelf uit een heel groot gezin waar iedereen ver van die boom kwakte.
Ja.
Hoe
ver kwakte de verste? Ben jij dat misschien?
Nee, ik denk niet dat ik dat ben.
Want jouw vader schreef over jou, van, die maakt verre reizen.
Ja, dat was
dat staat
later
in het boek.
Dat was, ja, je moet alles geloven wat erin staat.
Dan moet ik niet geloven, oké, dat dan
maar,
weer niet.
Ja. Nee, dat was zijn trots. Toen hij nog leefde, de laatste jaren van zijn
katholieke
leven.
Katholieke man, hè? Wel echt
maar dan moet ik even wat nuanceren. Want
ik praat je boek
beeld.
Na, hè, dat je dat weet.
Nee, als het goed is, staat dat er ook in, dat het een... Mijn vader was wat ik wel eens een ja, weet je, katholieken zijn natuurlijk heel raar. Ze zijn vrolijk hypocriet.
Schrikkelijk
raar. Het is het meest feestelijke.
Ja. Hebben we een plaatje van een katholiek. Van een hele grappige, rare katholiek. Die wil ik even aan jou laten zien. Het is ook zijn dag vandaag. Is dat je vader, als je die man ziet?
Nee, helemaal niet. Nee. Wat ingewikkeld was en ook leuk aan mijn vader was dat hij aan de ene kant dus inderdaad heel religieus was. En eigenlijk ook bijvoorbeeld heel graag wilde geloven in de maagdelijkheid van Maria. En dan zaten mijn moeder en mijn zussen om hem heen van, man, hè, ja, doe normaal, hè, dit kan niet.
En er ging echt een discussie met
mij. Ja, dat waren heftige discussies. Maar aan de andere kant was het ook de man die van het seminarie gestuurd was, omdat hij zo graag blote vrouwen tekende en schilderde. En die het hele huis volhing met naaktschilderijen in de stijl van Karel Willink.
Maar Sixtijnse Kapel hangt vol met naakte vrouwen.
Maar het was niet te rijmen tot ik erachter kwam dat het katholicisme zelf een vrij, hoe moet ik zeggen, een niet al te strak geregisseerde deel van het kant van het geloof.
Het is misschien wel een geloof wat als beste zichzelf kan ridiculiseren.
Nou, het is feestelijker en het is hypocrieter, zou je kunnen zeggen, als je het heel negatief benadert.
Het is en-en. Islam is ook een beetje zo. Het is en-en, weet je wel.
Het is ook...
Drink niet en dan neem je slok.
Ja, precies. Maar het is ook met iets meer oog voor die slordigheid van de mens. En nogmaals, dat kan helemaal de verkeerde kant uitvallen. En dan kan je er misselijk van worden. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat mensen... mensen zo ingaan tegen wat ze in het openbaar bijvoorbeeld verkondigen. Aan de andere kant kan het je soms geruststellen van, nou ja, weet je, we hoeven ook niet allemaal modellevens te leiden. Dat die norm of die mal van hoe een geslaagd leven eruit ziet, dat die is nergens, die bestaat niet. Die leggen we met elkaar aan en daar kun je in schuiven en in bewegen.
Een van die mallen is het ritueel. En als jij als de schrijver en een van de in Hanoi op bezoek is, bewondert ze ook het vermogen van die mensen om rituelen te hebben en te onderhouden?
Ja, ik heb zelf gemerkt dat ik rituelen heel erg geruststellend vind. Maar ik denk dat ik heb ook een beetje last van een beetje van een soort dwangneurose. Dus als ik heel erg zenuwachtig ben of zo, dan heb ik enorm de behoefte om cryptogrammen te gaan oplossen of te gaan tellen of dingen. Het is allemaal
wat
nog
tel je dan?
Dingen. Gewoon dingen.
Jezuskruizen.
Tegeltjes.
Kerken.
Hoeveel ogen er in de soep drijven. Gewoon dingen die voorhanden zijn.
En het is heb je vanavond al dingen geteld?
Nee, ik heb vanavond geen dingen geteld. Maar dat doe ik ook niet altijd. Dat is zeg maar als je op de toppen, als ik op de toppen van mijn zenuwen leef, bijvoorbeeld aan het eind je rondt een boek af en dan ga je die zenuwslopende fase in.
Ja.
En dan, ik weet ook dat ik het doe en ik vind het ook tamelijk belachelijk, maar ik heb ook geleerd, het kost me meer energie om mezelf al dat soort dingen af te leren dan om maar gewoon te denken, nou, hou het een beetje in de hand.
Doe het gewoon!
Nou, weet je wat,
schelen?
Heel erg leuk. Ik heb een broer met een verstandelijke beperking, die is 11 jaar ouder dan ik. Om er even terug te komen op de start.
Jongen die heel graag wil leren, maar
niet kon.
Staat ook in het boek.
Ja. En hij komt regelmatig terug in verschillende gedaantes in werk van mij. En wat ik van hem geleerd heb, en in dat grote gezinssysteem, niet alle verhalen gaan trouwens over mijn familie. Maar wat ik daarvan geleerd heb is, ten eerste, hij was er altijd. Dus er was, voordat ik er was, was er al iemand die niet voldeed aan de maatschappelijke norm. Wat achteraf een grote zegen was, wat ik toen verschrikkelijk vond.
Ja.
Maar ook heel vertrouwd en heel gewoon, binnenshuis. Maar buitenshuis schaamde ik me dood voor hem. En tegelijkertijd was het mooi om te zien hoe mijn vader, die een echte intellectueel was ook, en die hield van literatuur en die hield van intellect, van je intelligentie gebruiken. En die had heel veel moeite om een zoon te hebben die dat niet kon. Dus de eerste jaren was het contact, daar was ik zelf niet bij, maar dat vang je op, dat hoor je, was het contact van mijn vader met mijn broer moeizaam. En in de latere jaren zijn ze steeds dichter naar elkaar gegroeid. Een van de dingen die mijn broer toevallig heel goed kon, was schaken. En hij was ook de enige die mijn vader wel eens kon verslaan. En ik herinner me eindeloze avonden dat ze tegenover elkaar zaten en met het schaakspel bezig. En ik heb het een heel ontroerend verschijnsel gevonden hoe mensen iets wat ze misschien in beginsel afwijzen, omdat ze het niet kennen of heel moeilijk vinden, hoe je daar door gestage omgang.
Je mag het zeggen hoor, als ik het verkeerd heb, maar ik snap nu ook wel waarom je de normale wereld heel raar vindt. Waarom je al die neuroses hebt. Want de normale wereld is dan heel raar. Als je gewend bent om met zoveel mensen te leven, met ieder met zijn eigen inbreng en zijn plus en zijn min, dan is de normale wereld natuurlijk verpletterend saai.
Nou, ik weet niet of ik hem verpletter. Ik heb hem gewoon nooit gevonden. Ik heb hem nooit gevonden. Volgens mij is hij er helemaal niet. Dus ik heb niet het idee van, als ik buiten de deur stapte, werd het ineens allemaal heel normaal en ik paste daar niet in. Nee, het was meer dat ik dacht, wat doen mensen zichzelf en ik mij en anderen zichzelf aan om te wachten tot het bestaan zich ordent volgens regels die er gewoon helemaal niet zijn. En op het moment dat je daar wat losser in bent, ben je in mijn ogen veel meer in staat om op een plezierige manier met andere mensen te leven.
Je leert in ieder geval fantastisch relativeren. En daar komt ook de bewondering, denk ik, voor een auteur als Isaac Babel vandaan.
Ja.
We hebben een pasfoto van hem. Ja, daar is hij.
Ja.
Het is omdat je hebt een motto. Je hebt het motto van Isaac Babel. Isaac Babel is een fantastische schrijver. Rus of Oekraïner?
Dat weet ik eigenlijk
Hij was oorlogsverslaggever, chroniqueur van de, van de, van de kleine, gewone levens op het platteland.
Ik hou me eigenlijk bijzonder weinig bezig met de biografische achtergronden van auteurs. Ik lees hun werk.
Ja.
Dat vind ik prachtig.
Ja.
En ik lees bijna nooit een biografie.
Dat sprak je zo aan, aan
de menselijkheid. En nou, ik zal het motto even...
Doe maar even, in het
Engels.
Meestal zijn die motto's heel vervelend. Weet je,
ja. Nee, maar dit was echt een soort draad die me door de verhalen heen leidde. Van wat wil ik nu eigenlijk het liefste vertellen?
Was het motto als eerst?
Dat was er eerder. Dan ga ik stotteren. Ik ga nu eerst het motto geven. People are good. Het is natuurlijk in het Engels vertaald, in werkelijkheid was het Russisch. People are good. They've been told to think that they are evil and they ended up believing it. Dus mens is goed. We hebben geleerd om te denken dat we slecht zijn en dat zijn we gaan geloven. En ja, wat ik daar mooi aan vind, aan dat motto, is dat het een andere benadering heeft van wie we zijn en wat we zijn en van de shit die we in het leven brengen en die we elkaar aandoen. Het is heel makkelijk om somber te worden van allerlei ellende, van geweld, van dingen die we elkaar aandoen. En dan te denken van, kijk maar, de mens moet wel slecht zijn, want anders zou je dit of dat niet uithalen. Maar het fascinerende is eigenlijk helemaal niet dat mensen slecht kunnen zijn of slechte dingen doen. Het meest verbijsterende is dat ze dat het grootste deel van de tijd toch niet doen.
Ja. Ik wil een bruggetje maken naar het prachtige verhaal wat zich afspeelt in de Russische kerk, waar die iconen worden verbrand.
Ja.
En dat hebben we een plaatje bij natuurlijk ook weer, want ja, zo gaat dat dan. Dat bereiden we weken van tevoren voor. En dan Isaac Babel maakt plaats voor een kerk, Russisch-orthodoxe kerk. Jij bent ergens in de Balkan, in Kroatië, lekker op vakantie. En dan lees je een bericht in een kleine lokale krant over een brute overval in een kerk waar de dorpspriester, die wordt op een gruwelijke wijze vermoord.
Ja.
En eigenlijk voel je dat op als de soort, wat we dan noemen, de banaliteit van het kwaad. De manifestatie van kwaad in zijn meest pure vorm.
Ja.
Doelloos.
Ja, dat was goed, je hebt al de inleiding gegeven.
Kop hem er maar lekker in nu.
Ik was met mijn partner in Kroatië. Hij komt uit voormalig Joegoslavië. En we zijn er veel, hebben daar een huisje. En ik las dat bericht van een priester die dus op Russisch kerstnacht was doodgeslagen in de kerk. En dat de iconen die in die kerk hingen en die hij kennelijk wilde beschermen, die waren weggeroofd en de priester zelf was in brand gestoken. Ik heb net al iets verteld over mijn katholieke vader. Mijn moeder was trouwens agnost. Dus dat was al heel gezellige discussies altijd aan tafel. Maar een van de dingen die echt als een soort lichtend element in mijn geheugen staan, dat waren de kerstdagen die wij in het ouderlijk huis, hoe die gevierd werden met een krankzinnig grote boom, met als het kon echte kaarsjes, maakte niet uit als de gordijnen in de fik vlogen. Dan gingen er gewoon emmer water overheen en overvloed van eten, drinken, maar vooral van licht en sfeer en Russische kerkkoren. En dat is een soort glinsterende bal in mijn herinnering. Als ik aan kerstfeest denk, dan weet je, dan spat dat open. En dus ik las dat bericht en we waren daar met de kerstdagen en oud en nieuw een paar weken. En het was koud en ik las dat bericht en het was net alsof ik had het gevoel, mijn vader was al een paar jaar dood, oud gestorven. Ik had het gevoel dat mijn vader en het kerstfeest vernietigd was daar. Dat daar in Oekraïne iemand mijn kerstfeest aan gort had geslagen. Alles wat ik associeer met vriendelijke ouderdom, met menselijke goedheid, met sereniteit, met sfeer, met weet ik veel wat. Dus toen ben ik gaan uitzoeken en toen kwam ik op een aantal bizarre dingen. Ten eerste dat er heel veel van die iconen roofmoorden op dat moment plaatsvonden. En dat waren geen lichte overvallen, dat was echt heftige moorden. Soms van zo'n man met zijn complete gezin en kinderen erbij. Zoveel wist ik niet van het Russisch-orthodoxe geloof. Ik wist niet dat je gewoon getrouwd kon zijn, dat je een gezin kon hebben. Ik wist niet dat het Russische kerstfeest eigenlijk op andere data valt. Ik wist niet dat die priester helemaal niet oud was, maar een redelijk jonge, potige kerel die eruit zag als een straatvechter.
Ben je allemaal uit gaan zoeken?
Daar ben ik allemaal uit gaan zoeken, wat ik kon vinden. Ja. Hij wist ook van dat soort roofmoorden. Hij had een pistool, waarvan hij dan zei, ja, maar dat ga ik niet gebruiken. En toen kwam ik, terwijl ik dat allemaal aan het uitzoeken was, en ondertussen met mijn eigen verhaal van die arme oude man die daar met bevende handen die iconen staat te beschermen. Ja. Dat verhaal moest ik inruilen voor een potige kerel met blozende wangen, met een pistool, die toch willens en wetens met twee totaal van elk menselijke emotie gespeende alcoholici die daar in die volkomen verkankerde dorpen wonen, die leegstromen, waar geen werk is, waar de kerk de enige plek is waar het geld naartoe gaat. Dus je kunt je die woede van die mensen ook voorstellen. He, dat een beetje geld wat er is, dat gaat dan naar die iconen. Ja. Of naar een gerenoveerde of gerestaureerde kerk. Die twee figuren die waren bij hem langsgekomen 's avonds en hadden gevraagd om een onderhoud. En daar had hij in toegestemd. En waar hebben ze dat onderhoud gehad? Niet in een kerk waar een dienst gehouden werd, maar in zo'n te renoveren, afgesloten kerk, een flink eind van zijn huis. Dus die man is, terwijl hij goed op de hoogte was, willens en wetens, 's avonds laat, in zijn eentje, daar naartoe gegaan met twee mannen waarvan hij wist dat ze gezocht werden voor een verkrachting. En heeft daar met ze afgesproken.
Het offer van de goede trouw, pure onschuld.
Het was bijna alsof deze man zelf het hele kerstverhaal nog eens wilde naspelen. En zichzelf min of meer bewust offerde. En,
zo lees je het dan?
Zo ben ik het gaan lezen. Ja. En ik kwam er ook achter dat hij speciaal naar die plek was toegegaan, omdat daar in een eerder stadium, heel veel jaren geleden, de Romanovs, niet ver daar vandaan, je kent allemaal het verhaal.
De laatste tsaristische dynastie die daar,
Jekaterinaburg, zijn vermoord. En daar, nou ja, goed, daar had hij een fixatie op, en vooral op dan weer een familielid van de Romanovs, Elisabeth, die daar vermoord is en in een of andere schacht geworpen. En hij heeft als het ware een soort verhaal van opoffering en volkomen goedheid geabsorbeerd en is met dat verhaal 's nachts of 's avonds laat naar die afgesloten kerk gegaan. En daar hebben ze, die twee mannen, precies gedaan wat ze kennelijk voor ogen hadden. Ze hebben hem de schedel ingeslagen. Ze hebben hem in brand gestoken. Ze hebben de iconen weggehaald, waarvan ze wisten dat ze waardeloos waren. En op het kerkhof gemieterd. Maar en ze hebben zich laten inrekenen.
Het gaat toch zo in tegen wat Isaac Babel met zijn humanisme zegt. Dit is toch een regelrechte aanval op het idee, de mens is gaan geloven dat hij slecht is. De mens, als ik jou hoor, dan is de mens slecht.
Ja, ik hoop dat ik het zo opgeschreven heb dat je toch iets meer ziet van de dwang, de machinerie die we soms zelf in werking zetten om dingen ten uitvoeren te brengen. En waarmee ik ik breek in het verhaal geen lans voor de daad van die twee mannen, maar ik probeer wel in hun dofheid te kruipen. Van wat is het dat je voelt, dat je bijna van jezelf een instrument van het kwaad maakt.
Dat breng je helemaal
naar voren. Het worden eigenlijk niet meer dan wapens, zelf deze mannen. Het zijn geen mensen meer. Dat is
mag ik jou wat vragen, Manon? Ik weet dat je veel in de Balkan bent. Je hebt ook veel over de Balkanoorlogen geschreven. Je weet er veel vanaf. Deel van je engagement is daar ingekropen en heeft je veel teruggegeven. Hebben die verhalen daar jouw blik op goed en kwaad veranderd?
Ja, heel erg. Ook mijn eigen verhouding daartoe. Ja, daar kan ik nu niet heel snel iets makkelijks over zeggen.
Hoeft
maar,
ook niet, maar omdat ik nog ik wil nog een klein stapje
nou,
maken.
Er is één ding wat ik, waarvan ik weet dat ik dat er heel erg van geleerd heb. Dat er in het uitoefenen van het kwaad er soms een punt is waarop de uitvoerder van het kwaad beseft, als ik hier voorbij ga, kan ik niet meer terug. En dan kan ik het alleen nog maar heel veel erger maken om te vergeten dat ik niet terug kan.
Ja.
En dat is een van de dingen die ik geleerd heb toen ik in Sarajevo, niet zo heel lang na de oorlog, een gebouw zag. En dat was volkomen kapotgeschoten. Er was eigenlijk geen stukje gevel meer kogelvrij. En dat je besefte, daar heeft iemand in de bergen gezeten. Ja. Die is dagenlang, of verschillende mensen zijn dagenlang met niets anders bezig geweest dan dit kapot maken. En ze moeten beseft hebben wat ze aan het vernietigen waren. En op een gegeven moment weet je dat. En dan is het zo stuk. Ja, dan kan je het, weet je, dan is een soort menselijke reactie. Dan maak je het maar helemaal tot pulp. Want je kan niet meer terug.
Ja.
Want dan moet je dan moet je zoveel aan jezelf en aan de wereld uitleggen. Dat het makkelijker is om dan maar dat hele pad de andere kant uit te gaan.
Gruwelijk.
Ja.
Familie, goed en kwaad. En dan het laatste. Wat is er, jongens? Het is ontzettend geboeid te luisteren. Oké, we gaan een beetje afsluiten volgens mij, of niet? Ja, nog één ding. Ik ga nog één ding vragen. Ja. Ja, nee. Dat ga ik jou vertellen. Ja, nee. Ik heb ontzettend genoten van je boek. Heel mooi, heel bijzonder. Tof tot nadenken en genieten. En een van de leukste dingen vond ik toch het verhaal wat zich afspeelt in Hanoi. Was het nou Vietnam? Ja, ik ben zo slecht in topografie. Vietnam?
Ja, Vietnam.
Nou, een foto. Daar ga je naartoe als lid van. Volgens mij ben je daar eigenlijk uitgenodigd als lid van de PEN. Van de PEN-organisatie. De wereldwijde vakbond voor schrijvers die zich inzetten voor onderdrukte, bedreigde schrijvers wereldwijd. Heel belangrijk dat je dit doet namens de schrijvers die op dit moment overal op aarde worden vervolgd. Bedankt, ga je mee door. Je bent dan in Hanoi. En dat vond ik wel leuk en ik ben benieuwd of dat vaker gaat gebeuren, dat je jezelf als inzet neemt. Je beschrijft in Hanoi, beschrijf je het verhaal van een schrijver, dat ben jij dan, die in Hanoi onderweg is als schrijver in die wereld. En tegelijkertijd maak je er, het is deels autofictie, schrijf over jezelf, maar ook deels gewoon een verhaal over de intimiteit in die zoete, kleverige, natte stad. Is dat er zo ingeslopen? Was het
wat daar heel erg opvallend was, ik ging daar dus heen en ik spreek geen Vietnamees, dus ik kreeg een ontzettend lieve tolk. Een heel zachtmoedig meisje die mij bij alles begeleidde. En zij had een relatie, vertelde ze me, met een Engelsman, een leraar op de universiteit. En die was somber en depressief geworden. En die had vlak voordat zij met mij op pad ging, had hij de relatie verbroken omdat hij depressief was. En zij maakte zich ontzettende zorgen over hem. En we hebben heel veel over hem gepraat, maar ik ook over mijn leven, wat voor haar enorm exotisch was. Als ik vertelde over winkelstraat en regen en wind in Utrecht en lichtjes in de etalages en mijn verstandelijk gehandicapte broer die naar de overkant ging om palingen dood te slaan. Dat was voor haar een heel raar, exotisch verhaal, terwijl ik op dat moment in een voor mij volkomen vreemde omgeving bevond. En geleidelijk aanmerkte ik, je denkt allemaal dat je de hoofdpersoon bent in je eigen leven. En dat is een ontzettend dwingende gedachte. En ik merkte daar, terwijl ik daar was, dat ik zo ontzettend een zijfiguur was. En zo volkomen onbelangrijk in het leven van al die mensen. En dat misschien ook wel het hele Westen, waar wij zo ons zo over op de borst roffelen, misschien wel zo ongelooflijk niet interessant is voor een heleboel andere mensen of in een heleboel andere landen. En ik werd zo getroffen door de wilskracht en de elan en de energie van mensen daar. Dat ik kon me ineens de depressiviteit van die Engelsman voorstellen, die dan om literatuuronderwijs te geven naar Hanoi was gegaan en daar dan komt met Europese en Amerikaanse en Anglo-Saxische literatuur en dat die Vietnamezen zoiets hebben van, dat hoeven we helemaal niet. We hebben onze eigen dingen. Dus die was daar volkomen. Ik begreep dat. Ik begreep dat je daar volkomen kunt afdrijven van het idee dat je, dat je de hoofdpersoon bent, de letter A in het alfabet. En dan kom je achter dat je, ergens de M of de N bent.
Niks
zo.
Meer verklappen, Manon. We moeten zelf gaan lezen. Ja. En we moeten afsluiten. En we sluiten af met de reden waarom je hier straks voor de derde keer in Den Haag bent. Daar hoort ook weer een plaatje bij. Een plaatje van een bekende meneer uit deze stad. Ja, een bekende meneer. Daar is hij, ja, Louis Couperus. Ja. Even heel kort. Want we kunnen uren over die man praten, maar wat is jouw band met Louis Couperus?
Nou, ik heb niet zo'n verschrikkelijke band met Louis Couperus. Ik heb wel een bewondering voor zijn werk. Alle schrijvers die in je jeugd of in je studententijd leest en die je goed vindt, die veranderen op dat moment iets aan je. En Couperus, die deed dat. Ik heb zijn werk gelezen tijdens mijn studie literatuurwetenschap. Ik heb me tijdens die momenten eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd dat ik dat mooi en goed vond. En heel vaak kom je er pas later achter, hè, dat mensen je blik veranderen. Maar bijvoorbeeld, en Bas Heijn heeft daar nu ook prachtig
net
over,
documentaire
prachtig
essay, over gemaakt. Ja.
En een schitterend documentaire over geschreven. Maar een schrijver die je helpt om je eigen land vanuit een ander perspectief te zien. Dat heeft Couperus als geen ander gedaan. En
niet verder vertellen. Want als ze meer willen horen, dan moet u op zondag 27 oktober hier naartoe komen van 2 tot 4. Ja. Manon, heel erg bedankt en van harte gefeliciteerd met De Zoetheid van Geweld.
Ja, dank u wel.